Gemeente, u wordt meegedeeld dat maandag 7 november jongstleden broeder Peter Hendrikus Wessels is overleden. Broeder Wessels mocht de leeftijd van 83 jaar bereiken. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Afgelopen donderdag 10 november is zuster Marina Jana Born Peekstok overleden. Zij werd 70 jaar. Komende woensdag is er van 7:30 tot 9:00 gelegenheid tot condoleren in de zaal van de kerk. De begrafenis zal aanstaande donderdag plaatsvinden. De rouwdienst die in ons kerkgebouw zal plaatsvinden, vangt aan om 1:00. Laten we in verband met het sterven van broeder Wessels en zuster Born zingen Psalm 39, de versen 3 en 4. 39, 3 en 4. In verband met de condoliance en de rouwdienst van zuster Born Peekstok gaan deze week de Bijbellezing en de ouderenmiddag niet door. De ouderenmiddag is uitgesteld tot donderdag 24 november om 14:30. Komende zaterdag is er weer jongvolwassenenkring in de pastorie, aanvang 7:45. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 121, de versen 2 en 4. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En de Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. 121, 2 en 4. Gemeente, luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere. Zingen wij daarna Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 147, vers 10. Na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen, gemeente, vindt u in Richteren hoofdstuk 12. Wij lezen de versen 1 tot en met 6. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Richteren hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 6. Daar lezen wij het woord van de Heere. Toen werden de mannen van Ephraim bijeengeroepen en trokken over naar het noorden. En ze zeiden tot Jefta: waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons? En hebt ons niet geroepen om met u te gaan. Wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. En Jefta zei tot hen: ik en mijn volk waren zeer twistig met de kinderen Ammons. En ik heb uw lieden geroepen, maar ge hebt mij uit hun hand niet verlost. Als ik nu zag dat gij niet verlostet, zo stelde ik mijn ziel in mijn hand en toog door tot de kinderen Ammons. En de Heere gaf hen in mijn hand. Waarom zijt gij dan te deze dagen tot mij opgekomen om tegen mij te strijden? En Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Ephraim. En de mannen van Gilead sloegen Ephraim. Want de Gileadieten zijnde tussen Ephraim en tussen Manasse zeiden: gij lieden zijt vluchtenden van Ephraim. Want de Gileadieten namen de Ephraimieten de veren van de Jordaan af. En het geschiedde als de vluchtenden van Ephraim zeiden: laat mij overgaan. Zo zeiden de mannen van Gilead tot hem: zijt gij een Ephratiet? Wanneer hij zeide nee, zo zeiden zij tot hem: zeg nu Schibbolet. Maar hij zeide Sibbolet en kon het alzo niet recht spreken. Zo grepen zij hem en versloegen hem aan de veren der Jordaan. Dat te dien tijde van Ephraim vielen 42.000. Tot zover de schriftlezing. In ons gebed, gemeente, willen wij de rouwdragende families opdragen in ons midden. We willen ook denken aan zuster N. van Kleef van Dis. Zij ligt ernstig verzwakt op bed. We willen ook denken aan zuster A. Boeter Driessen. Zij is opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland wegens ernstige ademhalingsproblemen. Zullen wij samen de Heere bidden. Heilige, grote en almachtige God, het is uw goedheid dat wij hier samen mogen komen in uw huis, een blijk van uw trouw over ons, dat wij weer ons mogen stellen onder uw woord. Heere, u weet wat er in de afgelopen week is gepasseerd in het midden van de gemeente. Verschillende leden zijn ernstig ziek. Een geliefde zuster is uit ons midden weggenomen. En een broeder die vele jaren veel betekend heeft door het orgelspel is weggenomen uit de gemeente. En zo, Heere, komen wij tot u met ons verdriet, met onze zorgen. En wij willen de rouwdragende familie u opdragen van onze overleden broeder Wessels. Heere, vele jaren heeft hij leiding mogen geven aan koren, aan het zingen. En heeft hij vele jaren ook onze gemeente begeleid op het orgel. De laatste 15 jaar was hij niet meer in staat dit te doen. Het was een zware weg voor hem. En Heere, nu is hij niet meer in ons midden. We willen u danken voor wat hij voor ons betekend heeft. We willen u de rouwdragende familie opdragen en bidden of u hen ware troost wilt geven. En Heere, zo hebt u ook uit ons midden weggenomen een geliefde zuster, de vrouw van onze broeder ouderling Borren. de moeder van haar kinderen, Marco en Elise en Sean en Rianne en Erwin en Ida. En nu is hun moeder er niet meer. En de vrouw van onze broeder Borren is niet meer bij hem. En de kleinkinderen hebben een geliefde oma moeten afstaan aan de dood. U kent het verdriet wat er is. Heere, vele jaren heeft zij met liefde willen zorgen. En heeft ze haar man ondersteund op zoveel wijzen. Zodat hij ook in het ambt kon dienen en zijn werk kon doen. En Heere, wij willen u ook danken voor alles wat u in haar gegeven hebt. Aan haar geliefden, aan haar man en kinderen en kleinkinderen. Maar ook aan ons als gemeente. Het is zo waar dat de eenvoudigen wilt u steeds gadeslaan. En u wilt hen die ootmoedig zich tot u wenden, wilt u niet versmaden. En zo heeft zuster Borren Peekstok ook mogen vluchten tot u. Heere, wij bidden u, wilt u deze rouwdragende familie vertroosten? Wilt u genade geven wanneer straks de rouwdienst mag plaatsvinden? Wilt u de kinderen uit Zuid-Afrika hier veilig doen komen? En wilt te midden van dit alles, toch in het midden van deze familie, hartelijk en krachtig werken? Heer en doos, zo zijn wij als gemeente weer bepaald geworden bij het heengaan van 2 leden uit de gemeente. En straks moeten wij allemaal heengaan. En dan moeten wij allemaal voor u verschijnen. Want dan zullen wij rekenschap moeten afleggen van ons leven. Heere, daartoe stelt u ons nu nog in de tijd der genade. Dat wij nog het leven mogen zoeken en vinden bij u. Heere, wil geven dat zo uw woord centraal mag staan in ons leven. Dat ons leven gericht mag zijn op u en op uw eer. En dat is geen kleine zaak. Dat zijn woorden die we gemakkelijk op onze lippen kunnen nemen. Maar helaas moeten wij het u belijden. Dat een ieder van ons zo gauw gericht is op zijn eigen eer. En dat wij ons niet bekommeren om uw naam, nog om uw eer. Heere, wat wij nodig hebben is bekerende genade. Wat wij nodig hebben is dat we stilgezet zouden worden. U roept ons op tot bekering. U roept ons op tot een nieuw leven met u. Heere, wilt u daartoe de prediking van uw woord gebruiken, ook van deze morgen. Gaat u met ons. Ook dit gedeelte dat we willen overdenken uit het Richterenboek, ook dit hebt u ons gegeven vanuit uw woord tot ons onderwijs. Wil Heer in ons midden zijn. Sterk uw dienaar in het spreken. Help ons bij het luisteren. Ook hen die thuis meeluisteren. Ook hen die thuis zijn en meeluisteren. En denken we bijzonder aan onze broeder Borren, voor wie alles zo anders geworden is. Heere, versterk hem. En wilt u hem nog tot zegen stellen voor onze gemeente in het ambt van ouderling. Heere, wij dragen u, zuster van Kleef, van Dis, van harte u op. Heere, zij heeft ook veel meegeleefd met de gemeente in het verleden. En nu is zij oud, ernstig verzwakt. Heere, wilt u haar een kracht zijn? Wilt u haar een troost zijn? En wilt u haar geven dat zij haar dorsten naar u verzadigd mag zien? want zij verlangt naar uw komst. Zij verlangt naar uw genade. Ze kan niet zonder u. En haar hart dorst naar de levende God. Heere, wilt u haar verblijden door uw genadige bemoeienissen. En wilt u haar leiden en haar brengen tot ze eeuwig bij u de Heere mag zijn. Wij willen u bidden, Heere, of u ontferming wilt geven over zuster Boeter Driessen. Ze is in het ziekenhuis, heeft ernstige ademhalingsmoeilijkheden. Geef dat haar ziel tot u mag ademen en dat zij daar rust mag ontvangen van u. Heere, zij was altijd zo graag in ons midden. Zij heeft het beleefd, één dag in uw huis is meer dan 1000 elders. Maar nu kan ze hier niet zijn. Heere, kon het zijn, wil haar weer oprichten, wil haar krachten weer vernieuwen. Wilt u haar zeer nabij zijn, laat haar ziel aan u verbonden mogen zijn. Zie een gunst van boven, ook op haar neer, want u zult toch genade en ere geven. U zult toch een zon en een schild zijn. Wil zo uw naam verder verheerlijken in haar leven. We willen u bidden voor anderen die behandelingen ondergaan, die een ziekte hebben die bestreden wordt. Heere, wilt u al deze middelen zegenen. Gedenken ieder van ons en wil in ons midden zijn met uw woord en geest, om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Laten wij zingen Psalm 78, de versen 5 en 6. Psalm 78, versen 5 en 6. Thank you. Geliefde gemeente, de richter Jefta heeft door het geloof geleefd. Zo getuigt Hebreeën 11 van deze man van God. Hebreeën 11 getuigt van Jefta en ook van anderen dat hij uit zwakheid krachten gekregen heeft. Hij kreeg krachten van God. In de oorlog was hij sterk geworden. Hij heeft het vijandelijke leger op de vlucht gejaagd. Hij heeft getuigenis gegeven van zijn hoop op God. En zo staat het van Jefta beschreven. Hij was een man van geloof. Maar deze man heeft ook een moeilijk leven gehad. Hij was een hoerenkind, zoals u weet, weggejaagd uit zijn ouderlijk huis. Moest leven in een vreemd land, toen teruggehaald om oorlog te voeren tegen de vijanden van zijn volk. Toen heeft hij zijn dochter aan de dienst van de Heere overgegeven en daarmee zou zijn geslacht uitsterven. Hij heeft het niet gemakkelijk gehad. Maar daarbovenop komt ook nog de ellende van de burgeroorlog. Want daar is deze Jefta ook in terechtgekomen. Zonder dat hij dat zocht. Vele wederwaardigheden, vele rampen zijn des vromen lot. Maar ook Jefta mocht getuigen, uit die alle redt hem God. We willen nadenken over burgeroorlog in Israël. En dat kwam door Efraïm. We hebben juist van gezongen. Is u opgevallen in Psalm 78, Efraïm, die op de vlucht sloeg in de strijd en niet meedeed? Dat zien we hier in ons gedeelte benadrukt. En zo denken we aan burgeroorlog in Israël. En we zien ten eerste Efraïms dwaasheid. Ten tweede Jefta's wijsheid. En ten derde Gods streng oordeel. Burgeroorlog in Israël. Wij zien Efraïms dwaasheid. Jefta's wijsheid. En Gods streng oordeel. We hebben vorige keer gezien hoe de Heere de overwinning gaf aan Jefta. En al de gevolgen daaraan verbonden, ook juist voor zijn dochter. Maar de overwinning is behaald en dan gebeurt er iets anders. Iets nieuws doet zich voor. De mannen van Efraïm roeren zich, terwijl de mannen van Manasse en Gad samen met de mannen van Gilead, die horen bij de stam van Manasse, zij hebben de Ammonieten verpletterend verslagen. Ze hebben heel het bezette gebied veroverd. En ze hebben steden van de Ammonieten op de vijanden veroverd, het vijandelijke leger is op de vlucht geslagen, krachteloos gemaakt. De Heere gaf een geweldige overwinning. Er was blijdschap van bevrijding. Toen heeft de Heere hen een lachen bereid en een vreugde. Maar er was één stam die niet blij was. De stam van Efraïm. Ze waren niet blij, nee, zij waren boos. Waarom? Omdat zij niet betrokken waren bij de overwinning. Want zij beschouwden zichzelf als de belangrijkste stam binnen Israël. En als er een overwinning moest komen, dan moet dat zeker toch met hun medewerking tot stand komen. En dat is niet gebeurd. En daar zijn ze boos om. We hebben zoiets al eerder gezien bij de stam van Efraïm. Dat ze zichzelf zo belangrijk vonden. Dat was toen met Gideon. Gideon kwam uit de stam van Manasse. En toen Gideon de overwinning behaald had over de Midianieten, dan lezen we in Richteren 8 vers 1... dat ze tegen Gideon zeggen, deze mannen van Efraïm zeggen tegen Gideon, waarom hebt u ons niet geroepen? Toen waren ze ook al boos. En hier zien we weer hetzelfde. Wanneer de mensen van Gilead samen met mannen van Gad en Manasse een overwinning behaald hebben, dan is Efraïm weer boos. Omdat zij niets bijgedragen hebben tot de overwinning. Ze kunnen niet uitstaan dat zo'n hoerenkind als Jefta, zo'n uitgeworpene, met dat verachte volk van Gilead, wat niet eens een stam was, dat zij zo'n grote overwinning behaald hebben. Dat kunnen de mannen van Efraïm niet verkroppen. En wat doen ze? Ze verzamelen gewapende mannen en ze trekken de Jordaan over tot Jefta. En ze bestaan het om tegen hem te zeggen, waarom bent u doorgetrokken om te strijden tegen de kinderen Ammons? En hebt u ons niet geroepen om met u te gaan? Wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. De stam van Efraïm vindt zichzelf klaarblijkelijk heel belangrijk. En had vader Jacob niet in Genesis 48 een bijzondere zegen op Efraïm uitgesproken en Efraïm boven Manasse gesteld? Efraïm zag neer daarom op Manasse en op Gad. En ze zagen helemaal neer op de mannen van Gilead. En dat blijkt eigenlijk uit vers 4... Dat is wat moeilijk vertaald. Vers 4 is wat moeilijk leesbaar. Maar we kunnen het tweede gedeelte van vers 4 ook als volgt vertalen. Dat de mannen van Efraïm zeiden tot de mannen van Gilead, jullie zijn vluchtelingen en jullie zijn ingeklemd tussen Efraïm en Manasse. Met andere woorden, jullie mannen van Gilead, jullie zijn niet eens een stam. De mannen van Efraïm vonden zich al veel beter dan de mannen van Manasse. En als er iets belangrijks gebeuren moet, dan moeten zeker de mannen van Efraïm daarbij betrokken worden. Manasse mocht dan wel meedoen, maar Efraïm moest het voortouw nemen. Maar dat iemand uit Gilead, wat niet eens een stam is, die eigenlijk vluchtelingen waren uit Efraïm, en die ingeklemd zitten tussen de stamgebieden van Manasse en Gad, wanneer zij een overwinning behalen over de vijanden, dat kunnen ze helemaal niet verkroppen. De stamvader Gilead kwam uit de stam van Manasse. En nu zijn de mannen van Manasse in de ogen van Efraïm minderwaardig en de mannen van Gilead zijn helemaal verachtelijk. Een stelletje weglopers, een stelletje vluchtelingen, ingeklemd tussen Efraïm en Manasse. Dat woord vluchteling is een verachtelijk woord, een verwijt. En deze woorden worden speciaal op toepassing gelegd op de mannen die met Jefta uitgetrokken waren tot de oorlog. Ze hadden volgens Efraïm niet eens het recht van bestaan. Deze Gileadieten, weglopers, niets nutten. Net als jullie aanvoerder Jefta. Het was vernederend taal. En we kunnen ons voorstellen dat de mannen van Gilead getergd werden. en dat hun toren ontbrandde. Ze hebben hun leven gewaagd tegen de Ammonieten. Ze hebben kameraden zien sterven. Het is te begrijpen dat ze heel boos worden. En zo zien wij hier, gemeente, de schandelijke dwaasheid van Efraïm. We voelen het allemaal aan. Het was ten enenmale onterecht wat deze mannen van Efraïm hier deden. Hun woorden waren vals. Maar helaas is dit niet de enige keer dat dit voorkomt in de schrift. Zulk gedrag kwam veel vaker voor en bij heel het volk. Voortdurend lezen wij in de schrift van mensen die zich belangrijk voelden. En mensen die een verkeerde houding innemen en slechte woorden spreken. De Israëlieten mopperden tegen Mozes. Ze stenigden de profeten. De Heere Jezus werd gekruisigd. De apostelen werden gedood. En helaas komen deze zonden van kwaadspreken, van ondankbaarheid, van ontevredenheid en gemurmureer nog steeds voor. En u voelt wel, nu komen deze zonden van Efraïm wel heel dicht bij ons. Want dit kwaad van ondankbaarheid en kwaad spreken zorgt voor veel ellende. Ja, zelfs binnen de kerk. Onder het volk dat naar de naam van Christus genoemd wordt. Hoe kunnen we dan deze zonde van Efraïm omschrijven? Het is geen prettig werk om de zonden allemaal te benoemen. Maar toch is het nodig, gemeente, ook tot onze lering, dat we ons eigen portret hier getekend vinden. Want dat is de ernst van wat we hier zien bij Efraïm. Dat helaas is dat nou ook op ons hart en leven getekend. Wij moeten niet de vinger wijzen naar Efraïm. We moeten naar onszelf kijken. Want hoe kunnen we die zonde van Efraïm omschrijven? Dan denken we ten eerste aan opstand. Rebellie. Opstand. De mens is van nature opstandig. Opstandig, onwillig. Opstand. Vooral tegen God. Maar ook tegen leiders. Kinderen soms tegen ouders. Of tegen goede leiding van een kerkenraad. Of zelfs opstandig tegen een regering. Opstand. Maar uiteindelijk heeft elk mens last van opstand tegen God. Dat men niet wil buigen voor God. Ik wil mijn eigen zin doordrijven. De Heere moet naar mij luisteren. Naar wat ik wil. Kost soms een leven lang van strijd, totdat een mens zich gewonnen geeft aan de Heere. Zalig om dat te leren. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De opstand, de zonde van Efraïm kunnen we omschrijven als opstand. Maar we kunnen ook omschrijven als hoogmoed, trotsheid. Ze wilden zich verheffen boven anderen. En dan denken wij aan de hoogmoed waarbij een mens zich wil verheffen tegen anderen. Dit kwaad komt veel voor. Een hoogmoedig hart. Onszelf beter vinden dan anderen. Onszelf centraal stellen. De ander niet uitnemender achten dan onszelf. En in plaats van ons te verblijden over Gods reddende genade, willen mensen een vooraanstaande plaats, ja liefst nog de belangrijkste plaats innemen. Zoals de farizeeën van ouds. Ze begeren de vooraanzittingen en ze begeren de begroetingen op de markten en willen eer van mensen ontvangen. En gemeente, helaas zit dit ook heel diep in ons hart. We willen op de eerste rang zitten, want eigenlijk vinden we onszelf toch heel belangrijk en ook heel goed. Zo was Efraïm. Hoogmoed. Het is een kwade zaak. Zo zien we het in de derde brief van de apostel Johannes, daar er gesproken wordt over een zekere Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn. Verlangen om eer te krijgen en om gezien te worden, ook in de gemeente van Christus. Het is kwaad in de ogen van de Heer. We moeten onszelf niet vooraan willen plaatsen. En als we onszelf oprecht kennen, zullen we dat ook niet willen. Maar zullen we ons schamen voor wie wij zijn, voor Gods aangezicht. En we mogen niet op anderen neerzien. Wanneer we op anderen neerzien, dan laat dat alleen maar zien dat we ons eigen hart niet kennen. Want de apostel Paulus zegt van zichzelf dat hij de voornaamste der zondaren was. En wanneer een mens zelf kennis heeft, dan wordt hij mild ten opzichte van anderen. En wanneer de Heere u ootmoed leert en nederigheid, dan gaat u wel de anderen leren respecteren en waarderen. Want u weet hoe trouweloos u zelf bent ten opzichte van de Heere. En dat alles wat de Heere bewerkt heeft in uw leven enkel genade is. En dat we nooit mogen neerzien op iemand die niet naar de kerk gaat. En mogen we nooit zeggen, zij worden straks gestraft. En dat verdienen zij. Ook de criminelen en de grote zondaren in deze maatschappij. Gemeente, waren het niet voor Gods genade, dan waren wij even erg of nog erger. Nederigheid van hart is noodzakelijk. En heel veel kwaad komt voort uit een hoogmoedig hart. En wanneer de Heere werkt met zijn Heilige Geest in het hart, dan wordt een mens nederig en ootmoedig. Leert van mij dat ik nederig ben en ootmoedig ben en nederig van hart, zegt de Heere Jezus. En dan wordt het een eeuwig wonder dat God naar u om wil zien. Zo werkt Gods geest in het leven. Hij maakt geen grote mensen. Hij maakt kleine mensen. Romeinen 12 vers 10. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. En Filippenzen 2 vers 3 doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En wanneer je uw eigen hart kent, dan is het inderdaad niet zo moeilijk om een ander te waarderen en geduld te hebben, ook met de zwakheden van anderen. En zo mogen wij ook aan zelfonderzoek doen, gemeente. Een ieder van ons, persoonlijk, voor Gods aangezicht. En dat we bidden om bescheidenheid en ootmoed in de omgang met elkaar. De zonde van Efraïm, dat was hoogmoed. Dat is opstand en hoogmoed, maar we kunnen deze zonde ook verder omschrijven. Want de zonde heeft allerlei tentakels die allemaal giftig zijn. Zo zien we ook bij Efraïm de ondankbaarheid. De Heer had immers een grote overwinning gegeven. En in plaats van dankbaar te zijn dat het volk verlost was en dat ook Efraïm verlost was, worden ze boos. Terwijl Jefte en zijn mannen hun leven in de waagschaal gelegd hebben. Ze zijn, die mannen van Efraïm, ze zijn ondankbaar. En gemeente, hoe leven wij dan? Wij die overladen worden met zoveel voorrechten en zegeningen. Wij behoren tot de meest bevoorrechte mensen die ooit op deze aarde geleefd hebben. We hebben nog nooit zo'n gezondheidszorg gehad. Nog nooit zo'n welvaart gehad. Nog nooit zoveel mogelijkheden tot onderwijs voor de kinderen. Zoveel jaren van stabiliteit en rust. En daarbovenop, we mogen horen van de weg tot de zaligheid. Door verschillende predikanten, de jaren door. En dan kunt u zelf wel invullen in uw eigen leven zoveel zegeningen en voorrechten. En dan, hoe leven wij? Staren wij op één of twee moeilijkheden in ons leven en dan vergeten wij al de andere zegeningen en zijn we ondankbaar? Moet de Heer ons geklaag aanhoren? Moet de Heer neerzien op een ontevreden en een ondankbaar hart, terwijl Hij ons overladen heeft met zijn weldaden, met zijn gunstbewijzen. Zo wilde Hij met anderen niet handelen, hebben we gezongen in Psalm 147. Maar Hij heeft het wel aan ons gedaan, de ondankbaarheid van Efraïm. Hoe staat het bij ons, gemeente? We mogen weten van de verlossing die er ligt in de Heer Jezus. We mogen weten dat die God wil helpen in nood en wil troosten. Dat Hij verlossing bewerkt heeft. Het is toch vreselijk ondankbaar om daar niet op te letten. Het is toch de ondankbaarheid ten top om niet uit te gaan tot deze zaligmaker die zijn bloed gestort heeft, die alleen de strijd gestreden heeft. Het is toch ondankbaarheid om op een afstand te gaan staan en zeggen ja, terwijl het om onze verlossing gaat. Heeft Hij daar zo geleden? Is het niet nodig om onze knieën te buigen, om verbroken te worden voor deze goede God die zo'n zaligheid bewerkt heeft? Anders zijn wij net als die mannen van Efraïm, ondankbaar. Maar helaas, er zit nog meer in wat Efraïm aan het doen is. Leugen. Leugen komt er ook nog bij. Want ze zeggen tegen Jefta, u hebt ons niet geroepen. Het is een leugen. Dat gaat Jefta straks uitleggen. Ze nemen een toevlucht tot een leugen. En dat krijg je. Van een hart vol opstand en hoogmoed en ondankbaarheid. Dan ga je ook nog liegen, want dan wil je jezelf rechtvaardigen. En dan ga je het verkeerde van een ander breed uitmeten. Je gaat een halve waarheid vertellen. En dat is een hele leugen. Je gaat een ander verkeerd voorstellen. Hem neerzetten. Het ligt ons allemaal van nature. Praten over een ander zonder met hemzelf te praten. Om onszelf daarmee te rechtvaardigen dat wij nog zo goed zijn. Leugentaal. En daarbij ook nog jaloezie. Want ze kunnen het niet verdragen dat Jefta, zo'n uitgeworpene, dat hij zo'n belangrijke plaats ingenomen heeft. Jaloezie is net als de twee dochters van de bloedzuiger uit Spreuken 30 die zeggen geef, geef. Jaloezie wil alleen maar hebben en naar zich toe vergaderen, wil alleen maar meer. Wel nu gemeente. Het is eigenlijk een ontdekkende preek vanmorgen. We krijgen een spiegel voorgeschoteld, u en ik. Dat is niet zo mooi om in een spiegel te kijken. Om jezelf met al je tekorten en met al je zwakheden en zonden en verderfelijkheden te zien. Maar die mannen van Efraïm zijn niet ver bij ons vandaan. Hier ligt een waarschuwing voor ons. Hoe gaan wij om met de ander? Schilderen wij de ander verkeerd af? Zijn wij jaloers? Zijn we ondankbaar? Botsen we op tegen Gods leiding in ons leven, terwijl de Heer ons nooit onrecht gedaan heeft? Verwerpen we Hem die de verlossing bewerkt heeft, of vinden we Hem niet zo belangrijk dat heel ons hart en leven voor Hem neergelegd moet worden? Vinden we de Heer Jezus niet zo belangrijk om tot Hem uit te gaan en smeken: Heere, Gij Zonen Davids, ontferm U over mij, kom in mijn hart? En zo zijn deze zonden heel pijnlijk. Het zijn deze zonden die burgeroorlogen veroorzaken. Broedertwist, ruzies in families. Door deze zonden gaan kerkelijke gemeenten kapot. En zo is dit gedeelte uit Richteren 12 opeens heel dicht bij ons. De spreukendichter zegt: behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Behoed uw hart. Hoe kunt u dat? Aan de voeten van de Heere Jezus. Ken mijn hart, o Heere, en wijst u maar aan wat anders moet. Dat ik van u mag zijn. Wat nodig is, is overgave aan Christus. Aan deze verlosser. En door Gods genade wordt een mens dan gewillig gemaakt om te buigen voor deze zaligmaker. Deze verlosser waar Jefta een beeld van was. Maar gemeente, dan zien wij nu ook Jefta's wijsheid. Want de mannen van Efraïm hebben een gram gespuwd op Jefta en die mannen van Gilead. Ze willen nu Jefta gaan verbranden en zijn huis en alles wat hij heeft. En hoe reageert deze richter? Grijpt hij naar zijn zwaard? Roept hij onmiddellijk zijn mannen bij elkaar? Raakt hij in paniek? Wordt hij boos? Nee. Wij zien dat deze man weer met wijsheid optreedt. We zien een man hier die zichzelf goed beheersen kan. Hij gaat de mannen van Efraïm toespreken. In de versen 2 en 3 gaat hij uitgebreid met die mannen van Efraïm spreken. Ook al hebben ze hem nog zo diep beledigd. Hij spreekt liefdevolle, zachte en wijze woorden. En hij zegt dat het helemaal niet waar is, dat ik u niet gevraagd heb om mee te trekken. In vers 2 zegt hij: ik heb uw lieden geroepen. En dat woord roepen vanuit het Hebreeuws is een sterk woord. Het is een roepen uit nood. Het is een roepen uit een grote climax waarin iemand zit. Een roepen vanuit een ontstellende zorg. Een roepen vanwege groot alarm. Die mannen van Efraïm waren geroepen, maar ze kwamen niet. Ze wilden niet. Ze wilden niet strijden onder Jefta. Ze wilden niet strijden onder de leiding van mensen uit Gilead. Ze waren er te eigenwijs voor. te hoogmoedig. Uit Psalm 78, de kinderen van Efraïm, gewapende boogschutters, keerden om ten dagen des strijds. En toen ging Jefta alleen met zijn mannen uit naar Gilead te strijden. Hij begreep dat hij niets van mensen hoefde te verwachten. En toen ging hij zonder hulp van Efraïm maar verder. Hij riskeerde zijn eigen leven. En wat had anders Jefta kunnen doen? Door het geloof heeft Jefta het koninkrijk van de Ammonieten overwonnen. Hij heeft gerechtigheid geoefend. Hij heeft de beloften verkregen. Uit zwakheid heeft hij krachten ontvangen. Alles door het geloof. Deze man Jefta, hij heeft door het geloof geleefd, gemeente. God belooft te geven naar het geloof. Dat is een heel diep woord. De Heer Jezus spreekt daarover in Matteüs 9, vers 29, toen hij de twee blinden genas. Toen sprak hij: u geschiede naar uw geloof. U geschiede naar uw geloof. En wat voor een geloof is dat? Dat is een geloof dat niet samengebundeld is in een doek als die ene talent. Maar dat is een geloof waarmee gestreden wordt. Een geloof waarmee uitgegaan wordt tot de Heere. Een geloof dat actief is. Een geloof dat door de liefde werkt. Het is het levende geloof. En door dat geloof had Jefta de aanval ingezet. En zo behaalde hij de overwinning. En wanneer de Heere God door genade uw God mag zijn, dan zijn alle dingen van u. Dan zijn alle dingen van u. En u bent van Christus. Dat betekent in leven en in sterven zal de Heere voor u zorgen. In voorspoed en in tegenspoed. Dan maakt het niet uit in wat voor omstandigheden u bent. Hij zal voor u zorgen. Door het geloof worden de zonden weggewassen. Door het geloof ontvangt de mens kracht om de weg te gaan die de Heer hem wijst. Door het geloof kunt u staande blijven. Door het geloof kunt u meer dan overwinnaar zijn. Zo heeft Jefta geleefd. En dat geloof is diep afhankelijk van de Heere. Het kan niet zonder God. Het wordt op de Heere geworpen. In dat geloof zien we onze eigen zwakheid. Die twee blinden die zagen dat ze blind waren. Ze konden zichzelf niet helpen. Maar ze riepen tot de Heere. Hun verwachting was op de Heere hun God. En zo riepen ze en bleven ze roepen. Nog harder roepen. Dat is nou het geloof dat doorgaat en niet ophoudt. Het geloof heeft geen vertrouwen in zichzelf, maar zoekt juist de kracht en de ontferming van de Heere. Nou, zo heeft Jefta geleefd. En zo heeft hij ook door het geloof deze mannen van Efraïm beantwoord. Maar dan zien wij tenslotte ook Gods streng oordeel. Want de woorden van Jefta die hebben geen uitwerking. En de mannen van Efraïm die wijken niet. In hun boosheid willen ze Jefta en zijn huis verbranden. En dan zegt vers 4: en Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Efraïm. En de mannen van Gilead sloegen Efraïm. En het werd een verschrikkelijke burgeroorlog. Het werd een vreselijke slachting. Burgeroorlog is een van de grootste rampen voor een land. Het verarmt en verwoest het land, meer dan gewone oorlog. En hier zien we dat in totaal zo'n 42.000 man uit Efraïm gedood werden. 42.000. Vers 6 zegt het ons. Een verschrikkelijke slachting. Dit was een oordeel van God over hen. En Gods oordelen zijn rechtvaardig. Er was een oordeel om hun ondankbaarheid, om hun opstand, om hun hoogmoed, om hun jaloezie, om hun leugen. Hier zien we het oordeel van God over eerzucht en jaloezie. Hier ziet u wat hoogmoed en trotsheid uiteindelijk uitwerkt. God vertoornt zich verschrikkelijk over hoogmoed. En de mannen van Efraïm wilden onschuldig bloed vergieten. Ze waren ondankbaar voor de goddelijke verlossing. Ze willen niet buigen voor de door God aangestelde richter en leider van het volk. En nu houdt God afrekening met hen. Het is wel een vreselijke slachting geweest. 42.000 mannen dood. Trouwens, het getal 42 komt vaker voor in de schrift, in verband met het oordeel. U weet toch van die twee berinnen ten dagen van Elisa, die jongeren uit Bethel verwond en geslagen hebben, dat waren er 42. En u weet dat Jehu op gegeven ogenblik 42 zonen van Ahab gedood had. In 2 Koningen 10. En hier zien we 42.000 mannen van Efraïm die gedood werden. De strijd werd zwaar. De mannen van Efraïm vluchten terug naar het westen. Terug naar deze kant van de Jordaan. Maar de mannen van Gilead waren hen te snel af. En ze bezetten de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan. En dan lezen we in de versen 5 en 6. De Gileadieten namen de Efraïmieten de veren van de Jordaan af. En het geschiedde als de vluchtelingen van Efraïm zeiden: laat mij overgaan. Zo zeiden de mannen van Gilead tot hen: zijt gij een Efraïmiet? Wanneer hij zeide nee, zo zeiden ze tot hem: zeg nu Schibolet. Maar hij zeide Sibolet en kon het al zo niet recht spreken. Zo grepen ze hem en versloegen hem aan de veren van de Jordaan. Het was een vreselijk oordeel. Deze mannen van Efraïm waren de strijd ontvlucht. Nu wilden ze naar huis rennen. Ze waren ontkomen uit de oorlog, maar toen werden ze gegrepen door een ander straf. Zolang de Heere tegen hen is, zijn ze nooit vrij van straf en oordeel. Het kan voor een tijd goed lijken, maar God straft het kwaad. Amos zegt dat als zo'n mens vlucht voor een leeuw, dan zal een beer hem ontmoeten. Wanneer iemand in hoogmoed leeft en niet wil buigen voor de gezalfde des Heren, dan zal Gods wraak over hem komen. En nu is het erge van ons leven, dat van nature willen wij ook niet buigen voor de gezalfde des Heren. De mens zegt van zichzelf: wij willen niet dat deze koning over ons zij. Wij promoten liever onszelf en we zoeken onze eigen eer. We willen onze eigen wil doorzetten, onszelf beter vinden dan anderen. En net als de fariseeën die anderen achten niets te zijn. Het is kwaad van de Heer, kwaad in de ogen van de Heer om zo te leven. En wie zo God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar was dit oordeel niet verschrikkelijk hard? Had Jefta wel zo mogen optreden? Had Jefta niet barmhartig moeten zijn? We kunnen meer van zulke vragen stellen. Maar het feit is, deze mannen van Efraïm hadden zwaar gezondigd. En er volgt er een straf op. De ziel die zondigt, die zal sterven. Laten we daar nou maar aan denken. En laten we maar niet een oordeel vellen over Jefta, over zijn mannen, of zelfs een oordeel durven vellen over de heilige Heere God, die rein is in al zijn weg en werk. Nee, laten wij onthouden, de mens die sterft, de ziel die zondigt, die zal sterven. En dit gedeelte laat ons zien dat God te vrezen is. Vreest God en houdt zijn geboden. Maar het valt zeer te vrezen dat er weinig mensen zijn in ons land die voor Gods oordeel vrezen. Wie is er nu nog bang voor God? Wie is er nu nog bang voor het oordeel van God? God moet ons verzorgen. God moet ons te eten geven. En als dat niet gebeurt, dan gaan wij mopperen. Dan zijn we ondankbaar en zeggen we het is onrecht en hoe kan het bestaan? Maar gemeente, laten we voor de Heere vrezen. Eens heeft de Heere heel de wereldbevolking gedood. En is hij alleen verder gegaan met Noach. Wij verdienen de dood. En dat de dood er niet is, ligt alleen maar omdat zijn zoon de dood is ingegaan. En ter wille van zijn zoon wordt Gods toren uitgesteld. En wordt de genadetijd uitgesteld. Wie vreest er nog voor God? Men gaat feestend en zingend en consumerend. En al dansend en lachend verder door het leven. Maar ze gaan wel naar de eeuwige straf. Omdat ze niet willen buigen voor de Heere Jezus, voor de gezalfde des Heren. Die mannen van Efraïm waren leugenaars. Nou is het nou zo erg om een leugen uit te spreken. Vergis u niet, gemeente. Openbaringen 21 vers 8. De vreesachtigen, dat zijn de lafhartigen. En de ongelovigen en de gruwelijken en de doodslagers. De hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en al de leugenaars. Hun deel is in de poel die daar brandt van vuur. En zilver, het welk is de tweede dood. Achan werd gedood om diefstal. Gehazi werd melaats om leugen. God straft de zonde. Laten wij God vrezen. Tenzij wij ons bekeren, wij zullen evenzo omkomen als die mannen van Efraïm. Want God haat de zonde en eer dat hij ze ongestraft liet, heeft hij ze gestraft in zijn lieve zoon. En nu roept de Heere God vanuit de hemel naar de ganse mensheid, hoort hem, ziet op hem. Wee ons als wij het niet doen. Wee ons in onze opstand, hoogmoed, ondankbaarheid, eerzucht, leugen, jaloezie. Leert van mij dat ik ootmoedig ben en nederig van hart aan zijn voeten. Leert u zien wie u bent. En aan zijn voeten leert u zien de onbegrijpelijke liefde van God. Dat hij de zonde veel liever wil vergeven dat hij daar zijn zoon voor over had, in plaats van de zonde te straffen. Hoort hem. En gemeente, we kunnen de naam hebben dat we leven, dat we dood zijn. We kunnen net doen alsof, maar dat we er buiten vallen. We kunnen dicht bij de enge poort zijn, dicht bij het koninkrijk, maar dat we er buiten liggen. Eén letterverschil, Schibolet, Sibolet. Eén klein verschil. Verschil tussen leven en dood. God zoekt waarheid in ons hart. Waarheid in het binnenste. We kunnen de naam hebben dat we leven, maar dat we zonder Christus zijn. God kent ons hart. Uiterlijk weinig verschil. Een gedaante van Godzaligheid. Of ware Godzaligheid. We kunnen zeggen tegen de Heer, ik heb u gediend van mijn jeugd af aan. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Wat ontbreekt mij nog? En dan zegt de Heer, één ding ontbreekt u. Wat is dan dat ene ding? Overgave aan de Heer Jezus Christus. Niet mijn wil, niet mijn mening, niet mijn inzicht, niet mijn eer, maar u, u alleen, u alles. Amen. Zullen we zingen 138, het eerste vers. Laten wij danken en bidden. O Heere, Gij grote en heerlijke God. Zo hebt U ons onderwijs willen geven uit een geschiedenis uit het Oude Testament. O, laten wij voor Uw oordelen vrezen. En laten we ons daarvoor bergen, verbergen. Want er is een plaats bij U, in de rotssteen, aan de voeten van de Heere Jezus, om daar verlossing, bevrijding, redding te ontvangen. Heere God, daar hebt U uw Zoon voor gegeven. O, leer ons te buigen voor U, de Gezalfde. Leer ons te buigen voor U en te luisteren naar Uw stem. En niet op onze eigen inzichten en wijsheid af te gaan. Maar leer ons gehoorzaam te zijn aan U. Ook hoe wij de zondag besteden. Ook hoe en wanneer wij naar de kerk gaan. En ook hoe wij persoonlijk uw woord onderzoeken en bidden. En hoe we ons werk doen. En hoe we de gemeente dienen. En dat we voor de gemeente mogen bidden. En voor elkaar een tot zegen mogen zijn. Laat liefde in ons midden mogen zijn en wonen. Heere, heb dank voor alles wat U gegeven hebt, voor het meeleven wat er is, ook in dagen van rouw. Heere, vertroost deze rouwdragende familie Borren in ons midden. Omring hen met Uw genade en zegen. En zie een gunst van boven op ons allen neer. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij 126, het eerste vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.